Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Het kabinet overweegt om een coronatest of een vaccinatiebewijs te verplichten voor een bezoekje aan pretparken, dierentuinen en musea, als die straks weer opengaan. Maar de pretparken hebben al duidelijk gemaakt dat zij daar niets van willen weten. Corona-zelftests vliegen over de toonbank bij de drogist. Maar met de informatie die je erbij moet krijgen, gaat het mis. Vaak krijg je geen en soms zelfs verkeerde informatie. En de nieuwe voorzitter van de accountantsorganisatie NBA trekt zich terug na vragen van het Financieel Dagblad. De krant ontdekte dat hij een rol heeft gespeeld bij een geruchtmakend belastingschandaal. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 13 april. Hallo, Thomas van Groningen van BNR.
Hi.
We gaan het hebben over pretparken. Jij maakt volgens mij ook in je vrije tijd een podcast over pretparken, toch?
Dat klopt, ja.
Hoe heet je ook weer?
Theme Talk heet die.
Theme Talk, ja.
En daar bespreken wij normaal gesproken, dat is mijn hobby. En dat gaat er echt op detailniveau. Dus als er zeg maar een bordje een nieuw ontwerp krijgt in de Efteling, dan
dat is een onderwerp.
Dat is een onderwerp, ja. En waarom kiezen ze dan dat lettertype? En waarom staat deze muziek daar aan en zo? Ja, dat is echt nerden. En er is een community van zo'n 10.000 mensen in Nederland die dat heel leuk vinden. En de rest van Nederland begrijpt ons niet. Maar dat is mijn hobby.
Nee, maar die podcast heeft evengoed wel luisteraars. Dus er zijn heel veel mensen die het wel begrijpen. Ja. We gaan het nu hebben over één dingetje wat iedereen wel meteen snapt. Dat heeft namelijk te maken met corona. Je hebt boven water gehaald dat er gesproken wordt over de pretparken mogen misschien toch open en de dierentuinen en misschien ook de musea, maar dan wel met een coronatest.
Nou ja, 2 weken geleden kwam er ineens heel onverwachts het bericht naar buiten dat er grootschalige proeven in april zouden zijn met toegangstesten. Ja. Die pretparken onder andere, maar ook dierentuinen, maar ook musea, eigenlijk alles wat onder de noemer doorstromlocatie valt. Die werden een beetje verrast daardoor, maar die konden ineens allemaal een dag open. Die dag trouwens dat ze open konden, of sommige een paar dagen, dat was ook door de overheid bepaald. Kwam ineens een schema online met die en die dag mag jij open en dan kunnen mensen een toegangstest krijgen. En dan mag je mensen binnenlaten met die corona-check-app. Daar komen we zo wel even op. Ja. En die testen, die lopen nu. En toen al hoorde ik in de branche, toch bij wat mensen, die zeiden, nou ja, wij horen wel geluiden dat dit wel eens permanent kan zijn. We doen deze proef niet voor niks. Het idee is dat straks, als die doorstroomlocaties definitief open mogen, nou, wanneer dat is, weten we niet. Zou ergens misschien eind april, begin mei kunnen zijn. Maar dat is allemaal nog onzeker. Dan zou het wel eens permanent kunnen zijn in het begin. Dus dat die parken we open mogen, maar alleen met toegangstesten. En dat ben ik even gaan graven en kwam toch wat mensen tegen die dat wel bevestigden deze week. Dat inderdaad, als die doorstroomlocaties, dus musea, dierentuinen, pretparken, speelhallen, als die open willen straks en open mogen, dan is het de bedoeling vanuit het kabinet om dat dus met een verplichte toegangstest te doen.
En zou dat dan vanavond bij die persconferentie om 7 uur bekendgemaakt worden?
Nou, dat is even de vraag. Dat kon niemand mij bevestigen. Dat zou kunnen, maar dat weten we eigenlijk niet. Misschien dat ze dat pas bekendmaken op het moment dat het echt aan de orde is dat die pretparken open kunnen. Dat is nu nog niet. Dus daar lijkt het nu niet op. Het opvallende is wel dat de burgemeesters daar wel heel erg voor pleiten. Die willen namelijk, onder andere Femke Halsema van Amsterdam, die hamert er echt op dat zij vindt dat Artis en de hortus in Amsterdam, dat die open moeten kunnen. En dus in theorie zou je kunnen zeggen, nou ja, als het kabinet daar dan toch in meegaat, dan zouden ze dit vanavond wel eens aan kunnen kondigen. Maar dat heeft niemand bevestigd, dus dat weten we niet.
Nee, dat weten we niet. Sterker nog, dit is misschien voor het eerst in tijden een persconferentie waar we nog niet echt weten wat ze gaan zeggen. Soms hebben we alle details, vaak hebben we wel een beetje de grote lijnen al helder van tevoren. Maar gisteravond was er de bijeenkomst met de burgemeesters en een paar mensen van de regering. En aan het eind van de avond waren ze het niet met elkaar eens. Daar was jij bij, hè?
Ja, daar was ik bij. Hè. Was op het provinciehuis in Utrecht. Dat was iedere week, hè, eigenlijk sinds het begin van de crisis, het veiligheidsberaad. En daar komen dan die burgemeesters bij elkaar. En minister Grapperhaus was er. Minister De Jonge zou ook komen, maar die is uiteindelijk niet gekomen. Maar in zijn plaats was er wel de baas van de GGD. En meneer Rauwvoet en Jaap van Dissel van het RIVM. En die hebben daar dan toch een gesprek gehad met met die burgemeesters. Waarvan we weten dat een deel van die burgemeesters wil versoepelingen. Die zeggen, we hebben die buitenruimte nodig. We kunnen het qua handhaving niet meer aan. Hè. Die grote groepen mensen in die parken, dat redden we niet meer. Dus we moeten meer ruimte creëren. Dus
laten we ze maar spreiden. Sommige mensen naar het pretpark, andere mensen naar het stadspark.
Precies, ja. En terrassen ook. Twee mensen aan het tafeltje, ja. Anderhalve meter. En daar is over gesproken. En wat we begrepen van zowel Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, maar dat is de voorzitter van die club, en minister Grapperhaus na afloop, is dat het kabinet dat dus niet gaat doen, maar dat ze wel binnen nu een week weer gaan kijken of het kan. Dus wat we waarschijnlijk wel, of die kans is aanwezig dat we dat vanavond horen, dat er misschien volgende week dus weer een persconferentie is. En dan met de vraag of er dan misschien wel versoepeld kan worden. Dus dat zou dan niet per 21 april zijn, maar per 28 april. En daar willen ze wel serieus naar kijken, maar nu gaat het niet lukken, want de besmettingen zijn nog te hoog. Maar wat opmerkelijk was, en dat hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien, is dat normaal gesproken na afloop, die burgemeesters, die hebben dan misschien iets te horen gekregen van het kabinet waar ze niet mee eens zijn, hè, dat komt wel voor. Maar nu kregen ze iets te horen waar ze niet mee eens zijn en lieten ze dat ook merken achteraf.
Dus normaal komt alleen meneer Bruls aan het eind van de vergadering. Hè? En bij de inloop wil iedereen je te woord staan en bij de uitloop dan is het alleen de voorman van de burgemeesters.
Juist, dan spreken ze met één mond. Maar nu kwam burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, die kwam naar beneden en die hield nog even een verhaal. En die zei, ik hoop dat ze het heroverwegen, dit idee. Nou ja, dat is toch wel iets. Hè? Als de burgemeester van een van de grootste steden van Nederland dat even zegt, de tweede grootste stad trouwens, zegt, ik vind dat ze het moeten heroverwegen, het is geen goed idee. En dat hij daarna op mijn vraag trouwens, normaal ben ik niet zo van mijn ego, maar vond ik wel leuk dat het mijn vraag was. Maar dat hij nog even bevestigde dat als ze dus komende week in Rotterdam grote groepen mensen in een park gaan zitten, dat hij dat dus niet gaat handhaven. Hij zegt, ik ga het waterkanon daar niet op afsturen. En dat is toch wel een draai. Eigenlijk zegt hij tegen het kabinet, ja, leuk dat jullie niet versoepelen, maar ik ga het niet meer handhaven. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
En dat maakt het zo spannend wat er vandaag. Want uiteindelijk het besluit van de persconferentie van vanavond gebeurt altijd vlak daarvoor. Hè?
Ja.
Er wordt al in het weekend gesproken. Er wordt op vrijdag wordt er gesproken. Gisteravond was er zo'n overleg. Een hele serie van overlegjes altijd. Maar een paar uur voordat wij op televisie horen wat ze bedacht hebben, dan wordt de klap met de hamer op tafel gegeven en zeggen, dit is hem.
Ja, dat is vandaag pas.
Dus het zou nog kunnen zijn dat gesprek van gisteravond effect heeft.
Dat zou nog kunnen, ja. Dat zou nog kunnen. En dan zouden ze misschien toch die terrassen. Maar ja, daarvan heeft het OMT, begrijpen we van minister Grapperhaus, echt gewaarschuwd om dat niet te doen. Omdat de cijfers dat echt misgaat. Wellicht dat de avondklok daar dan toch nog. Dat zou dan een versoepeling kunnen zijn. Maar ook daarvan schijnt het OMT gezegd te hebben, moet je niet doen. En het enige wat ik dan nog kan bedenken is, en dan komen we weer terug op het onderwerp waarmee we begonnen.
Ja.
Is dat je dan die doorstroomlocaties met die testen opengooit. Alleen, daar speelt dan nu weer iets anders. We hebben vanmorgen op BNR even gebeld met de baas van de Club van Elf. Dat is de voorzitter daarvan. De branchevereniging van pretparken, dierentuinen en dagattracties is dat.
Ja.
Marcia van Til Taminiau. Zij is ook de directeur van Walibi, een pretpark. En zij zegt, wij willen dit eigenlijk helemaal niet.
Willen ze niet open?
Nou ja, zij willen niet die testen. Zij zeggen, wij kunnen gewoon normaal open. Dat hebben we vorig jaar bewezen dat we dat kunnen. We zijn toen ook geen brandhaard gebleken, zegt zij. Daar valt wel wat op af te dingen. Maar zij zegt, ja, wij zitten eigenlijk niet te wachten. En de angst bij die sector is dat als je dit dus verplicht stelt, dat je dus met een toegangstest naar binnen mag. Of een vaccin, hè, dus met die corona-check-app. Iedereen vanaf 12 jaar moet dan die corona-check-app laten zien. Daarin zit of dat je in de afgelopen 40 uur getest bent, negatief, of dat je gevaccineerd bent. Zij zeggen, ja, dat mensen dan afhaken, dat hun klandizie verdampt. En er is nu al een proef geweest en daarbij de Keukenhof en Hellendoorn afgelopen weekend. En zij zeggen dat ze daar al zagen dat mensen toch minder interesse hadden om dit te doen. En dus is die angst bij die sector best groot, dat het ze vooral geld kost, maar niks oplevert. En terwijl wij dit opnemen, Mark, komt naar buiten dat attractiepark Toverland, dat is toch een van de grotere van Nederland, ligt in Limburg, die stappen uit de pilot. Die doen niet meer mee. En dat is toch pijnlijk nieuws, want vandaag werd ook bekend via de collega's van Follow the Money dat die pilot vrij duur is. 925 miljoen euro heeft het kabinet daarin gestopt om die pretparken en dierentuinen dus te heropenen. Maar ja, dit is, de sector zegt, we willen het niet. Ja, dus dat wordt nog een discussie. En als ze dat vanavond aankondigen, ja, wat krijg je dan voor iets geks?
Je kan natuurlijk gewoon zeggen, pretparken, het staat jullie helemaal vrij om open te gaan of niet. Als je open gaat, moet je wel een test of een vaccin bij je hebben. Het kan niet anders. Ik heb de mevrouw van de Club van Elf horen zeggen, wij zijn altijd heel erg loyaal en we houden ons netjes aan de wet. Dus we gaan dat dan heus wel doen als het moet. Dat zei ze niet van harte, maar ze zei het wel.
Ze zei het wel, maar ze zei ook dat sommigen misschien toch dicht blijven.
Ja.
En overigens
maar goed, dat is dan de keuze van dat park. Dat mag je dan. Ja. Je kan mensen natuurlijk niet dwingen om een pretpark open te zetten.
Nee, dat is waar. Overigens nog even één ding moet wel even gezegd worden. Is dat zij roepen nu die sector. Ja, wij kunnen veilig open. We hebben dat vorig jaar bewezen. We hebben vorig jaar ook op BNR een aantal keer het verhaal gehad. Dat die pretparken soms wel erg druk waren. En,
ik herinner me beelden uit de Efteling. Die zeer dicht op elkaar staande mensen. Die in grote scrums waarschijnlijk bezig waren met de ontwikkeling van de Tweede Golf.
Ja, en in november was dat. Toen waren er zelfs grote bedrijfsevenementen met meer dan 11.000 gasten daar. En toen hadden wij ook op BNR het Red Team. Hè, dat zijn die coronadeskundigen, zullen we even zeggen. Die zeiden mogelijk zijn die pretparken een grotere brandhaard dan we denken. Dat was in november vorig jaar. Dus het argument, ja, wij kunnen veilig open zonder die testen. Daar valt nog wel wat op af te dingen.
Dit wordt een ingewikkelde onderhandeling tussen de overheid en een paar hele grote bedrijven waar iedereen wel heel graag naartoe wil. Want jij wil natuurlijk ook weer gewoon kijken of de lettertypen van die bordjes in de Efteling veranderd zijn.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Nou, er is heel veel gebeurd. Er is een nieuwe speeltuin gebouwd. Zo, ja, ik wil het toch zien. Ja.
Thomas van Groningen, dankjewel.
Ja.
Oh, jij hebt een beetje een hoestje.
Nog even hoesten.
Netjes in de elleboog gehoest.
Ja.
Heel goed, Lisa van der Velde van het Financieel Dagblad. We hadden het net al over de persconferentie die er vanavond komt. En dat we eigenlijk nog niet precies weten wat we te horen krijgen. Jullie hebben iets uitgezocht waarvan we wel weten dat we het niet te horen krijgen. Om maar even een heel lelijk bruggetje te maken. Maar goed, het is gebeurd. Dat gaat over de sneltest die je tegenwoordig bij de apotheek en bij de drogist kan krijgen.
Ja, klopt. In de drogisterijen worden sinds kort ook zelftests verkocht. En in de apotheken al wat langer. Maar in de drogisterij is het redelijk nieuw. Dus dan hebben we het in dit geval over de Ethos en de Kruidvat. Kruidvat sinds dit weekend, Ethos al iets langer. En eigenlijk zijn die überhaupt al een stuk minder betrouwbaar. Maar worden daar ook nog niet echt goede voorlichting bij gegeven.
En ik hoorde dat ze van het weekend als warme broodjes over de toonbank gingen. Dus iedereen koopt ze wel.
Ja, alleen de apotheken hebben er al iets van 200.000 verkocht. En daar komt dus het cijfer van de drogisterijen nog bovenop. Dat is natuurlijk nog laagdrempeliger. Dus het zou best wel eens kunnen dat mensen massaal aan het zelf testen zijn thuis. Met stokjes in de weer.
Ja, ben je ook meteen voor het schrijven van het artikel wat jullie gedaan hebben met stokjes in de weer gegaan thuis?
Jazeker, ja. Ik heb dus samen met mijn collega Puk hebben we de proef op de som genomen en zijn we allerlei drogisterijen binnengelopen, gekeken van, goh, hoe gaat dat dan als je zo'n zelftest koopt? En eigenlijk krijg je dan de voorlichting die de overheid wil dat je krijgt. Nou, eigenlijk bijna nergens en in sommige gevallen ook nog foute voorlichting. En in sommige gevallen zat er überhaupt geen bijsluiter bij, dat was ook bijzonder. En dan eindig je aan het eind van de dag wel met een heleboel zelftests. Dus ik heb gisteravond toch
Heb je allemaal geprobeerd?
Ja, nee, ik heb wel gisteravond even geprobeerd. En ik vond het nog best wel een dingetje, want het heeft 4 verschillende onderdelen en een hele lange gebruiksaanwijzing. En,
Okay.
Ik vond het best wel gehannes, maar het was negatief, dus dat is goed.
Ja, maar goed, dat is dus een deel van waar het verhaal over gaat. Het zijn niet zulke hele betrouwbare tests. Dus negatief kan vals zijn, hè?
Klopt, ja, er is best wel een grote kans dat een negatieve 1 op de 5 negatieve test klopt niet.
Oké, dus als je dit elke dag een keertje doet, of je had er gisteren 5 gedaan, dan had je misschien wel 4 keer positief gehad en 1 keer negatief.
Ja, dat had gekund, ja.
En je had er ook 5 liggen, dus dat had makkelijk gekund.
Ja, precies. Ja, ik vond 1 keer dat stokje in mijn neus, vond ik gewoon
genoeg. Eigenlijk wel genoeg.
Ja.
Ja, maar goed, dit is bekend en er is besloten door de overheid dat die tests kennelijk toch gewoon meer bijdragen dan ze aan risico opleveren. Want het is natuurlijk een risico dat je denkt dat je vrij bent van het virus, maar dat je toch gewoon het wel hebt. Maar dan moet je wel in de apotheek informatie krijgen.
Klopt.
En je zei al, we kregen geen informatie of verkeerde informatie.
Ja, en dat is precies het probleem, ook waar virologen en artsen voor waarschuwen van, goh, het zorgt sowieso al voor een soort schijnveiligheid. Maar als je dan ook nog niet goed voorlicht, dan heb je echt een probleem. Want verwarrend genoeg moet je deze testen die je bij de apotheek en drogisterij kan kopen juist niet gebruiken als je klachten hebt. Het risico is natuurlijk dat mensen dat wel gaan doen. Dus denk ik, heb een hoesje, ik wil naar mijn oma. Ik doe het toch eventjes. Maar goed, dan zou je zeggen dat zo'n baliemedewerker van zo'n apotheek of drogisterij gewoon kan zeggen van, goh, niet bij klachten en zo gebruik je het. Maar dat gebeurde eigenlijk nergens. Overal waar wij waren was het alleen, ik kreeg eigenlijk maar één vraag en dat was, hoeveel wil je er? En niet.
Dat is ook een relevante vraag.
Ja, heel zakelijk. En wat opviel is dat de apotheken wel gewoon een hele uitgebreide uitleg geven. Maar dus vooral bij die drogisterijen ging het eigenlijk mis. En we hebben ook wel van andere collega's gehoord dat ze dit weekend sneltesten zonder handleiding überhaupt, zonder bijsluiter kregen.
Oh, dat is helemaal raar.
Ja.
Want dan moet een bijsluiter bij en een poster van het RIVM of een A4'tje of zoiets daarvan. En een uitleg nog.
Klopt, eigenlijk wel. Dat is wel het voornemen van die drogisterij. En ze zijn ook vorige week al een beetje op hun vingers getikt dat die bijsluiters er niet bij zaten. En dat er echt beter moest worden voorgelicht. Maar daar was maandagmorgen nog geen sprake van. Terwijl het eigenlijk best wel rustig was in de winkel. Dus er was in ieder geval genoeg tijd om klanten wat meer context te bieden.
En was jouw idee nou dat ze het niet wisten dat ze dat horen te doen? Of vinden die drogisterijen dat helemaal niet relevant om te doen? Dat kan natuurlijk ook nog, dat het bedrijf zegt, overheid vraagt dat van ons, maar we moeten het niet, dus we doen het ook niet.
Ja, nou, toen ik de drogisterijen belde, in dit geval Ethos en Kruidvat, schrokken ze er eigenlijk wel van. Zeiden van, oh, dat is helemaal niet de bedoeling. En ze moeten juist wel uitleg bieden. Dus ergens gaat daar iets mis in de communicatie. Het is natuurlijk wel zo dat die apotheken, die zijn het al zo erg gewend. En die zeggen dus ook, ja, een beetje tussen neus en lippen door van, goh, het is wel echt een product wat je in de apotheek moet verkopen.
Maar ja, we besloten dat het ook bij de drogist mag voortaan.
Ja, nou, op zich heeft de overheid niet hier de beslissingskracht. Zij staan bepaalde fabrikanten toe. En die fabrikanten die mogen dan beslissen wat voor verkooppunten zij waarmee zij in zee gaan. Dus in dit geval Roche bijvoorbeeld. Die heeft dan besloten van, goh, mijn test mag ook door Ethos of Kruidvat worden verkocht.
Daar gaat de overheid helemaal niet meer over. Die hebben gewoon gezegd, die test is oké, dan is die oké.
Ja, die geven.
Want het is natuurlijk geen medicijn.
Het is geen medicijn, nee.
Ja, oh ja, dat realiseer ik me nu pas. En dan zijn er ook helemaal niet zoveel regels voor eigenlijk. Dan hoef je ook die uitleg niet te krijgen van je drogisterij.
Nee.
Die bijsluiter hoort natuurlijk wel bij nog steeds, de handleiding.
Klopt, alleen de overheid heeft dus wel best wel wat eisen gesteld aan de verkoop van die testen. En dus daarmee ook aan de verkopers. En daar gaat het gewoon mis. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat er altijd een gebruiksaanwijzing moet bij zitten die voor alle Nederlanders begrijpelijk is. Ook dat was niet echt het geval.
Heb je dat ene zinnetje uit je hoofd? De eerste zin van de bijsluiter die jullie kregen?
Ik weet het me niet uit mijn hoofd, maar het was niet best.
Even kijken of ik hem zo snel kan vinden.
Zo pakkend dat ik hem meteen ben vergeten. Ja, ik heb hem. De SARS-CoV-2 rapid antigeentest is een snelle immunochromatografische test voor de kwalitatieve detectie van het SARS-CoV-2 nucleocapside antigeen in menselijke neusuitstrijkjes. Dat is de eerste.
En dat is de in algemeen menselijke taal, begrijpelijk voor iedereen, eerste zin van de bijsluiter.
Ja.
Ja, je weet wel waar je aan toe bent als je het kan lezen.
Meteen, ja.
Ja, als je het niet kan lezen, dan heb je niets aan die zin. Maar in principe, er staat wel precies wat het is.
Nee, dus ja, het gaat gewoon nog niet helemaal lekker. De overheid wil dat dit allemaal met grootste zorgvuldigheid gebeurt. En tegelijkertijd kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er toch ook wel een paar haastige beslissingen in het proces zijn gemaakt, waardoor die voorlichting niet op orde is.
Er zou ook gewoon een grote overheidscampagne, zo'n Postbus 51 campagne gestart kunnen worden van, u kan nu deze dingen kopen, dit moet u erover weten.
Juist, ja.
Maar dat gebeurt ook niet. Of een campagne van de branche, dat zou nog kunnen. Dat ze dan zeggen, nou, we doen het niet aan de balie, maar wij zorgen ervoor dat je geen bushalte voorbij loopt of je wordt bijgepraat over deze menselijke neusuitstrijkjes test.
Ja, je kan echt meer doen dan nu. En ik denk dat het minimale inderdaad is, heeft u vragen over dit product? Hè? Dat krijg je wel eens bij de drogist. Maar veel beter zou het nog zijn om gewoon te vertellen van dit is echt niet de bedoeling met klachten. Want dan is het veel minder betrouwbaar.
Als je klachten hebt, gewoon naar de GGD. Als je geen klachten hebt, is het nuttig om af en toe deze test te doen.
En dan geldt hoe vaker, hoe beter. Dus de betrouwbaarheid neemt toe als je hem bijvoorbeeld 2 keer in de week doet.
Lisa van der Velde, dankjewel.
Yo.
Hallo, Joris Polman.
Hey Mark.
Van het Financieel Dagblad. Joris, je hebt iemand gecanceld. Volgens mij is dat wat er gebeurd is.
Dat is misschien wat veel eer voor mij. Want ik vind eerlijk gezegd dat het enige wat ik doe is wat feiten opschrijven. En dan deze meneer besloot vervolgens zichzelf te cancelen.
Ja.
Zo zie ik het.
Ik weet niet of het in de praktijk zo werkt hoor. Dat als er kritiek van buitenaf komt en je reageert erop, dat je dan besluit jezelf te cancelen. Het gaat in dit geval over de beoogd voorzitter van de NBA, de accountants. Waar staan die letters ook weer voor? De Nationale Beroepsorganisatie voor Accountants.
De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, voluit.
Ted Verkade, die zou het gaan worden. Een eervolle plek lijkt me dat, voorzitter van die NBA te kunnen worden.
Ja, hij had op zich wel hele goede papieren. Want Ted Verkade is iemand die bekend staat als een uitstekend vakman. En is ook al wat ouder. Heeft een aantal goede jaren gehad bij Baker Tilly. En heeft daar ook bestuurlijke ervaring op gedaan. Zowel nationaal als internationaal. Richting zijn pensioen zal ik maar zeggen, is zo'n voorzitterschap bij het NBA dan misschien wel een mooie afsluiting van een loopbaan. Alleen dit is dan wel het verhaal op eerste oog. Als je wat dieper naar Ted Verkade kijkt, dan kom je toch wel wat dingetjes tegen.
En dus heeft hij besloten aan het eind van de dag waarin jij een vraag aan hem stelde, dat hij misschien de eer voorbij moest laten gaan. Welke vraag stelde je? Je belde hem op en wat wilde je weten?
Hieronder ligt eigenlijk een verhaal, een al oud verhaal eigenlijk, over een illegale belastingconstructie die Baker Tilly in de jaren 2006, rond die periode zeg maar, optuigde. En in ieder geval aan één, maar mogelijk aan meer ondernemers heeft verkocht. En dat had eigenlijk maar één doel. Het ontduiken van belasting.
Niet het ontwijken, maar het ontduiken.
Ja, het is echt ontduiken van de belasting.
Ja, en
hartstikke verboden. En nou, er is op een gegeven moment is dat toch door een oplettende belastinginspecteur is dat aan het licht gekomen. Die is onderzoek gaan doen. Dat is vervolgens een strafzaak geworden. En Baker Tilly heeft eigenlijk geprobeerd om dat zo klein mogelijk te houden. Om aan te sturen op een schikking met het Openbaar Ministerie. Maar dat liep toch een beetje anders. Omdat een van die ondernemers, ene Koen Klauer, een behangverkoper uit de regio Den Haag. Ja, die heeft zich er niet bij neer willen leggen. Want die was in eerste instantie ook verdachte in de strafzaak. Maar hem is gewoon die constructie aangesmeerd. En hij heeft een goed vertrouwen. Hij vond Baker Tilly een partij van naam en faam. Dus hij vertrouwde blind op die adviezen.
Ja.
Is daarin meegegaan. En is vervolgens in een strafzaak meegezogen. Ja, die man die is zich daartegen gaan verzetten. En die heeft alles en iedereen die hierbij betrokken was, wel op een of andere manier aan proberen te pakken. En heel veel dingen lopen nog. Onder andere een schadeclaim van hem tegen Baker Tilly. Er lopen wat tuchtzaken richting advocaten hierbij betrokken waren en zo verder. En precies in die periode dat speelde, die strafzaak die zaak van Koen Klauer, was Ted Verkade bestuursvoorzitter bij Baker Tilly Nederland.
Stelde jij je vraag over. Hoe zit dat? Was je daarbij betrokken?
Precies, ik vond hem. Ik kende dat dossier van die behangondernemer kende ik goed. Ik heb hier een grote rode map met allemaal stukken door de jaren heen verzameld. En daar zitten dus ook stukken tussen die zijn ondertekend door Ted Verkade. En één daarvan is een brief die Verkade heeft opgesteld als bestuursvoorzitter van Becatelli Nederland, waarin die zegt dat het allemaal onzin is, dat Becatelli niets te verwijten valt in die hele belastingzaak. Ja, en de werkelijkheid is toch echt aantoonbaar anders. En dat was hij ook al op het moment dat die brief werd opgesteld.
Want heeft de rechter daar inmiddels ook uitspraak over gedaan?
Ja, de rechter heeft er uitspraak over gedaan. Becatelli heeft boetes gehad van onder andere de AFM, onder andere het Openbaar Ministerie. Dus er zijn eigenlijk alleen
geen
maar...
Geen twijfel mogelijk.
Ja, er is geen twijfel was, mogelijk dat dit gewoon foute boel was. En,
dat is het valsheidige geschrift, hè? Zo'n brief, denk ik zelfs.
Nou ja, die brief zelf is nooit onderwerp geweest van een strafzaak. Maar laten we het erop houden dat het niet de advocaat van Koen Klauwer zei tegen mij. Er staan eigenlijk alleen maar onwaarheden in. Ja. Dat is een wat vriendelijker woord voor leugens. Hè?
Dat ene is een inschatting van hoe je de wereld ziet. Dat is namelijk, ik zie leugens. En het andere is feitelijk, gewoon er zijn onwaarheden. Ah. Dus het ene is jouw waardeoordeel en het andere is de situatie zoals die is. Dit heb ik op gezag van meneer Wijsglas, die mij trouwens in een interview op de radio ook nog wel eens tot de orde heeft geroepen, omdat ik zei dat er in de Kamer gelogen was. Het zei hij, nee, u moet zeggen dat er onwaarheden gesproken zijn. Dat doen wij in de Kamer ook. Even goed, we dwalen volledig af over de onwaarheden en de leugens. In dit geval dus van de beoogd voorzitter van de NBA.
Ja, kijk, weet je wat ik over die brief dan wel kan zeggen? Vermoedelijk is die opgesteld door de advocaten van Becatelli. Want die brief is gebruikt als reactie op een aansprakelijkheidsstelling. Dus Becatelli kiest dan natuurlijk een positie. Kiest een agressieve lijn. En Ted Verkade heeft die brief ondertekend. Toch. Kijk, het punt hier waar het hier nou allemaal om gaat. Ik vond die brief en ik heb die vragen gesteld aan de NBA. De NBA is een organisatie met wettelijke taken. Daar moeten accountants verplicht lid van zijn. Je weet zelf, Mark, daar hebben wij het hier ook al vaak over gehad. Accountants liggen de laatste jaren nogal onder vuur vanwege een aantal grote fraudeschandalen.
Het was mijn volgende vraag, ja.
Ja, de NBA is daar volop mee bezig, organiseert debatten, heeft allerlei speciale werkgroepen, houdt publiekscampagnes, hè, om dat imago van die accountant maar op te vijzelen.
Ja, dus die nieuwe voorzitter moet gewoon witter dan wit zijn.
Dat is het punt. Hè? En ik heb daar gisterochtend vragen over gesteld.
Eigenlijk aan hemzelf of aan de NBA, de organisatie?
Aan de NBA en aan hemzelf. Dat heb ik overigens schriftelijk gedaan, omdat ik dan al de stukken die ik had verzameld daarbij kon voegen. Ja. Ook linkjes naar gerechtelijke uitspraken, want vooral voor de NBA had ik de indruk dat het toch... Ja, ongelooflijk, maar waar. Voor hun grotendeels nieuwe materie was. Je vraagt je dan toch af, wat doen jullie dan, hè, bij jullie selectieprocedure? Lig je zo iemand niet door? Zo moeilijk is het nou ook weer niet om dit...
Want jij hebt het ook gewoon in een rode map in de kast liggen.
Ja, maar kijk, die AFM-boete bijvoorbeeld, die is gewoon algemeen bekend. En je kunt gewoon kijken, hé, dat is toen gebeurd. Waar zat Ted Verkade toen, zeg maar. Dat soort dingen, dat is echt niet zo ingewikkeld. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar ik stelde die vragen. En toen werd het stil. Toen werd ik om 4:00... Ik had gezegd, ik wil graag een 4:00 reactie. Dan kan ik het nog verwerken in mijn artikel. Toen werd ik om 3:30 gebeld door de woordvoerder van de NBA. We hebben meer tijd nodig. Ik snap het, precaire materie. Zegt hij, we bellen voor 6:00, heb jij een reactie? Nou, ik dacht, komt mij eigenlijk wel goed uit. Hè? Mijn zoontje was naar de hockeytraining, dus ik fiets even snel naar de hockeytraining om hem op te halen. Gaat de telefoon terwijl ik daar sta bij die hockeyclub? Ja, we gaan over een kwartier gaan we een reactie de deur uit doen. Ik zei, nou, wacht even. Ik heb, en dan gaan we ook een persverklaring plaatsen op onze website. Ik zeg, nou, ik heb jullie ook even net wat ruimte geboden. Zou ik nog even terug mogen fietsen naar huis? En dan kan ik het ook allemaal aanpassen. Nou, dat hebben we uiteindelijk, is dat wel zo gegaan, gelukkig. En konden we dus allemaal dat netjes allemaal op tijd melden.
Maar je kreeg niet de kans om je scoop in de krant te zetten voordat zij het op hun website schreven.
Nee, dat is zo. Maar zo gaat dat dan. Uiteindelijk hebben we ook niet echt een inhoudelijke reactie gehad meer. De NBA respecteert dan de beslissing van Verkade. Verkade zegt dan zelf dat hij opstapt omdat hij... vrees dat een discussie over zijn verleden niet in het belang is van de NBA en de accountancy sector. Overigens vroeg hij daar dan ook nog aan toe dat hij kennelijk zelf vindt dat hij boven elke twijfel verheven is. Dan denk ik, als dat zo zou zijn, dan zou je misschien toch ook niet zo makkelijk jezelf weer terugtrekken. Komt daar nog meer duidelijkheid over later deze week of misschien wel nooit. Feit is dat de NBA terug kan naar de headhunter en een nieuwe procedure kan gaan starten.
Staat mij nou goed bij dat dit niet de eerste poging was om een nieuwe voorzitter te vinden?
Het zit iets anders. De huidige voorzitter, Marco van der Vechten, die is wel degelijk gekozen door de leden. Maar daar was bij zijn voordracht ook rumoer over. Want dat was in 2017. En Marco van der Vechten die was accountant. En is hij nog steeds verbonden aan Deloitte. En Deloitte was op dat moment in opspraak vanwege het fraudeschandaal bij Steinhoff. Zuid-Afrikaans meubelwarenhuis met een beursnotering waar gigantische boekhoudfraude heeft plaatsgevonden. In de orde van grootte van 10 miljard euro. Daar had Deloitte dus kennelijk wat steken laten vallen. Dus dat kwam toen op. Eind 2019 hebben wij in het FD een aantal verhalen gehad over een directeur van de NBA. Dat was Harm Manak. En die was weer innig bevriend. Of in ieder geval had een innige zakelijke relatie met Andrew Festau. En dat is een voormalig directeur van Enron. En Enron staat dan weer voor het allergrootste financiële schandaal ooit in de geschiedenis van Amerika.
Waarbij iedereen voor het eerst het woord boekhoudschandaal leerde. Ja.
Ja, en dat is dan toch, net hadden we het al even over de rol van de NBA bij de aanpak van fraude en het opvijzelen van het imago van accountants. Ja, als dit dan drie keer achter elkaar gebeurt bij mensen in dit soort topfuncties bij jouw organisatie. Ja, dat is geen goed beeld, vrees ik. En daar is misschien het laatste woord ook nog niet over gezegd. Want degene die deze procedures voorbereiden, die zouden toch naar die eerdere twee keren misschien toch moeten snappen dat je daar alert op moet zijn. En dat beeldvorming ontzettend belangrijk is bij dit soort functies. En dat is dus voor een derde keer nu misgegaan. En dat is toch wel erg vaak.
Ja, precies, het woord beeldvorming. Dat is nog, ik dacht, we zijn bijna bij het einde, maar dat woord beeldvorming, dat triggert me toch nog even. Want dat is ook waarom ik begon met het woord kanselen. Ja. Omdat natuurlijk de man is niet zelf veroordeeld. Zijn kantoor heeft in het verleden natuurlijk een boete gekregen en netjes betaald. Je zou kunnen denken, het is geweest, het is gedaan. Eind goed, al goed.
Klopt, je zou kunnen zeggen eind goed, al goed. Maar dan zitten we toch even weer bij wat ik net ook zei. En jij zei dat volgens mij ook, dat zei je mooi. Je moet in zo'n positie witter dan wit zijn. Ik denk dat dat in dit geval juist is. Je wil voorzitter worden van die beroepsorganisatie die allerlei wettelijke taken heeft, waarvan accountants verplicht lid zijn. En ja, dan gaat het dus heel veel over de rol van accountants bij fraude. Dan moet jij geloofwaardigheid hebben en uitstralen. Ja. Om zo'n discussie aan te gaan en om voorop te lopen in dat debat en de ontwikkelingen, de weg te wijzen eigenlijk voor die sector. Ja, dan kan je natuurlijk niet, hoe klein dat vlekje ook is, maar dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld als jij betrokken bent geweest, op wat voor manier dan ook. En hij heeft het niet, ik wil helemaal niet beweren dat Verkade zelf die fraude heeft veroorzaakt. Dat zeg ik helemaal niet. Maar hij is wel als bestuurder verantwoordelijk geweest voor de afwikkeling daarvan.
Ja, maar zou er dan iemand bestaan in Nederland die voldoende ervaring heeft om een keer een uitvlijer gemaakt te hebben die dat nooit gedaan heeft? He, want dat is natuurlijk, als je er lang meedraait, wat je graag wil voor zo'n functie, dan kan het gebeuren dat je een keertje een misser hebt.
Ja, dat is ook zo. En bij accountants is dat ook waar. Alleen, luister, er zijn echt wel heel veel accountants te vinden die nooit op zo'n manier in opspraak zijn geweest. Kijk, accountancy is voor een deel echt mensenwerk. Hè? Waarbij heel veel oordeelsvorming komt, aan de pas komt. Hè? Dus zij krijgen cijfers en moeten daar ook een oordeel over vellen. Daar kunnen dingen bij misgaan. Alleen deze zaak, deze belastingzaak, dat is zo evident vastgekomen staan dat dat echt niet goed was. Dat ontoelaatbaar was. Dat de rechters, verschillende rechters hebben zich daarover gebogen. Het Openbaar Ministerie, de AFM. Het is echt een integriteitsschandaal geweest binnen Baker Tilly. Dat is niet zomaar iets. Hè?
Dat is te groot. Dat is niet een uitgeleider. Over een bepaalde de norm heen.
En je ziet gewoon dat Baker Tilly als kantoor ook ontzettend agressief in die zaak zit. Die probeert die zaak zo klein mogelijk te houden.
Geen ruimhartige erkenning, dit hebben we vroeger zo gedaan. Dat zou hem richting Witter dan Wit helpen. Klopt.
Ja, als Baker Tilly had gezegd, luister, ja, dat hebben we verkeerd gedaan en we erkennen dat en we lossen het op en we helpen die ondernemers uit de stront en weet ik veel wat allemaal. Ja dan had hij wel met opgeven, en dat was onder zijn bewind gebeurd, nou, dan had hij wel met opgeven hoofd daarover kunnen verklaren. Maar het tegendeel is waar. Zij hebben de aanval gekozen. Ze hebben die ondernemer voor de bus gegooid. Die Koen Klauwer. En ze hebben proberen hun eigen straatje zo snel mogelijk schoon te vegen. En dat is wat aan Baker Tilly kleeft, aan de organisatie en dus ook aan het bestuur en dus ook aan meneer Verkade.
Joost Polman, dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem voor vandaag. De show notes die vind je op bnr.nl/newsroom. En als je wil reageren, mail dan naar newsroom@bnr.nl of newsroom@fd.nl. Tot morgen.
Van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.